Thank you. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom jullie alle hier aanwezig en vanzelfsprekend een warm welkom voor de mensen thuis die nu live meekijken of de dienst op een later tijdstip terugkijken. Een bijzonder welkom aan onze voorganger vanmorgen Bert Kuipers. We starten zo dadelijk de dienst met het zingen van het morgenlied 206 vers 1 tot en met 7. Nu ontsteek ik de kaarsen met het licht van de paaskaars. Licht van Christus. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
vrede op deze, de derde zondag in de 40 dagen tijd met de naam Oculi. Mijn ogen zijn gericht op u. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Gij die ons ziet zoals wij zijn, wees hier aanwezig. Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, wees onze bron. Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben, doe ons u volgen waakzaam en liefdevol. Hoor ons gebed door Christus onze Heer. Amen. Psalm 25, 7 en 10. Het Kyrie-gebed doet een beroep op u als zangers in zo'n gemeente. Dat zal wel lukken, want er wordt hier altijd stevig gezongen. We zingen na elke intentie zingen we uit 299b. Dat is het Kyrie en Glorie van Ignatius Sutter. Maar dat doen we natuurlijk alleen het Kyrie, want het is advent, de tijd onderweg naar Pasen. En dan zingen we geen Gloria. Dus 299b, maar het komt natuurlijk op het scherm. Voorganger zingt de eerste regel en u antwoordt: het gaat allemaal vanzelf en de organist weet van het complot. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor alles dat ons verontrust en angstig maakt voor de dag van morgen. Goede God, wij bidden met het oog op de vanzelfsprekendheid waarmee wie macht denkt te hebben naar de ogen wordt gezien en zijn stem zo voorrang krijgt. En wie aarzelt of stottert over het hoofd wordt gezien. Zo bidden wij tezamen.
Thank you.
En wij bidden met het oog op de onvermijdelijkheid waarmee wij ons schikken in de dreiging, het geweld, de aanslagen en het schijnbaar onvermijdelijke van een zich maar steeds verbredende oorlog. Zo bidden wij en zingen.
Heer, ontferm u.
En wij bidden met het oog op de nonchalance over onze verantwoordelijkheid in de zorg voor onze schepping. En dat er altijd maar weer gekozen wordt voor oplossingen waar onze kinderen en kleinkinderen straks ellende aan beleven. Een bedorven aarde, een omgewoelde schepping. Zo bidden wij.
Heer, ontferm u, Heer, ontferm.
Moment, voor de kinderen, zouden er kinderen zijn? Nou, wie weet zijn ze er thuis wel en zitten ze aan de buis. Dus we doen gewoon alsof het hier helemaal vol zit met kids. Ik zou ze naar voren vragen en ik zou dan vragen, ik heb erover nagedacht op de fiets, maken jullie thuis wel eens ruzie? Nee, zeggen ze natuurlijk, we maken nooit ruzie. Nou, dan vraag je een beetje door en dan komt er toch een verhaal over ruzie. En dan vertel ik een verhaaltje van... Er zijn drie vakken, drie beroepen die belangrijk zijn als het gaat over ruzie maken. Dat één is een advocaat, en twee is een rechter, en drie is een ijskoolverkoper. Wat hebben die nou met ruzie te maken? Nou, een advocaat, vraag maar aan een echte advocaat, die luistert naar mensen die problemen met elkaar hebben. En die leeft zich in de rol van de een en leeft zich in de rol van de ander. En dan gaandeweg stuurt ze of hij de mensen naar een oplossing. Dat is één. Een rechter die hoort de verhalen aan van de een en de verhalen aan van de ander. En die zegt, je hebt allebei een beetje gelijk, maar er kan er maar eentje echt gelijk hebben. Dus wat jij zegt, die kant moet het opgaan. Daarmee moet je dat maar doen, denkt u maar aan de rijdende rechter. IJsjesverkoper, ja, dat is een heel ander beroep. Die verkoopt ijsjes. En die verkoopt ijsjes omdat hij eraan verdient. En omdat die mensen het lekker vinden. Maar hij kan de mensen ook een beetje voortrekken. Jij krijgt een ijsje van mij, hoef jij niks te betalen, want dan ben ik jouw vriendje. Zo kun je ook ruzies oplossen. Door het een beetje te schikken en dat je er zelf alleen maar voordeel van krijgt. En dat zie je overal gebeuren. In de politiek en ook in de kerk en in het bedrijfsleven. Een ijsjesverkoper. Een advocaat en een rechter. Daarmee gaan we het vandaag doen, het verhaal. Dan hebben we eerst een gebed voordat we de schriften gaan openen. Laten wij bidden. Eeuwige, gij wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen om u te zoeken. Wij bidden u, roep uw naam uit in dit uur, open onze ogen en openbaar ons wie gij zijt. Laat Jezus uw zoon als Mozes zijn die ons leidt naar het land waar uw woord gerechtigheid schept. In 40 dagen en heel ons leven. Amen. De lezingen. Daar is hij.
Eerste lezing, Exodus 6, vers 1 tot en met 8. Maar de Heer antwoordde hem, nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. Mozes opnieuw geroepen. God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de ontzaghebbende. maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. En ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Hier eindigt de eerste lezing, Psalm 103, vers 1 en 2. Tweede lezing is uit Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat ze de Siloamtoren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun een gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar toch nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Hier eindigt de tweede lezing. We zingen lied 548.
Elke week staat hier een bloemstuk en in de 40 dagen tijd steeds met een titel, een naam. Derde zondag van de 40 dagen tijd. Een vijg zonder vrucht. Een kale tak met de belofte voor leven, geduldig wachten. En de organist en ik overlegden net over dit lied wat we gezongen hebben. Een lastig lied. Hij zei, doe je dat in je eigen gemeente ook wel, zo'n lied opgeven? Nou, ik ben met pensioen dus niet meer. Maar ik vind dat die gemeente dat heel prima heeft gezongen. Want het is een lastig lied en u hebt dat met heel melodisch gedaan. En nu de preek. Ja. Jan heeft gezaaid en uw oogst. Prachtig. Gemeente van de Heer, in de zomer van 1674... Twee jaar na het beruchte rampjaar, weet u nog, reddeloos, redeloos, radeloos, inval van de bisschop van Münster, van Frankrijk, van Engeland en nog veel meer, trok er een orkaan over ons land, twee jaar na dat land, na dat jaar. Vooral de stad Utrecht kreeg het heel zwaar te verduren. Schoorstenen, daken, gevels, torens werden omgeblazen. Ook het schip van de Domkerk woei helemaal in elkaar. Het is ook nooit meer tot herbouw gekomen. Ach ja, wat moet je met zo'n grote kerk? En daar dankt Utrecht nu dat onbegrijpelijk grote Domplein aan. Leeg, terwijl er niks gebeurt. De zondag daarop volgend hoefde de strenge Utrechtse dominees, want die waren heel streng in die tijd, niet lang te zoeken naar geschikte preekstof. Die ramp was Utrecht eigenlijk zijn eigen schuld, concludeerden die heren. Vanwege het goddeloze gedrag van iedereen, er is altijd wel goddeloos gedrag ergens, van hoog tot laag. En natuurlijk ook omdat Utrecht in dat jaar wel heel erg snel de stadspoorten opendeed voor de binnenmarcherende Franse troepen. En al heel gauw daarna ook de Utrechtse Dom weer een kathedraal werd. Ach hemel. Toen dacht ik, hoe zouden ze vandaag in Valkenburg in die kerken gereageerd hebben op de val van die toren, die Wilhelmina-toren. Zouden al die pastoors, en ook één dominee weet ik daar, daarover gaan preken en moraliserende dingen over gezegd hebben? Het was een dierbaar ding voor de Limburgse ziel. Nou, zijn katholieken niet zo keen op de relatie schuld en straf voor de zonde? Dat zit gewoon niet in hun DNA. Die zien het eerder als een bizar toeval. En dat is beter om het zo te zien voor je ziel. En gelukkig is er niemand omgekomen en met een beetje crowdfunding komt er vast wel een nieuwe toren. Iedereen doet gewoon een tientje en over een jaar staat hij er weer. Jezus vist met twee voorvallen uit de actualiteit, die vist hij op in het kader van schuld en boete, straf en boete. Een opstootje tegen de Romeinse overheid dat tot een bloedig treffen leidt, want die Romeinen die waren daar goed in. Het instorten van ook weer een toren, maar dan in Siloam, die 18 mensen had getroffen. En iedereen kwam daarbij om. Goddeloos volk daar in Siloam, zou dat dan de conclusie zijn? Eigen schuld toch, ja, dikke bult. Op de zondag de zondagen na Pasen toe, dit is vandaag nummer 3, gaat het steeds over onze plek in dat drama wat Jezus straks gaat meemaken. Over een week of 4 is het Pasen. En dan maken we het allemaal weer mee, zingend, biddend, getuigend, versierend enzovoorts. En de vraag is dan, bij dat alles voorbereiden, zijn wij daarbij toeschouwen, kijken we naar wat Jezus allemaal doet en zeggen we, oh die Jezus toch, dat hij dat allemaal zo kan? Kijken we van de zijkant aan hoe Jezus zich niet gewonnen geeft aan die krachten en machten die uit zijn om zijn messiaanse pretenties te koelen? Of zijn we zelf speler van het spel? Een deelgenoot van wat er gaat gebeuren. En dat maakt die hele passietijd ook heel spannend. Denk nog maar even terug, 2 weken geleden, misschien was je hier toen ook, of in een andere kerk, het verhaal van de verzoeking van Jezus door de diabolos, de duivel in de woestijn. En op de tinnen van de tempel, spring eens naar beneden, dan komt er dan een engel om hem op te vangen. op het verhaal van vorige week zondag, op de berg van de Verheerlijking, de Taborkerk. Daar denk ik altijd met vreugde aan, want ik ben Taborkerkdominee geweest in Purmerend. Jezus in de berg, op de berg van de Verheerlijking tussen Mozes en Elia. En Peter die denkt om dat visioen vast te houden, de hemelse glans vast te houden, door tentjes te bouwen voor elk van die drie. Vandaag gaat het erom wat we denken dat wiens aandeel het is bij al die gebeurtenissen. Regelt God het allemaal of stellen we onszelf op die plek? Is het Gods idee dat dit allemaal gebeurt en moeten we dat dan maar zo laten meemaken? En wast hij af en toe daarmee mensen de oren? Vandaar dat verhaal van het opstootje of die omgevallen toren. Of zit dat allemaal anders en kom je er nooit echt achter waarom het allemaal zo gebeurt? In de andere lezing van vanmorgen, uit Exodus, gaat het over datgene wat God expliciet regelt. Tenminste, zo wordt het allemaal beschreven. Ten dienste van zijn volk, de nakomelingen van Abraham en uiteindelijk de nakomelingen van Jozef. Dat volk dat een bar en boos bestaan leidt in Egypte als slaven. En dan neemt God het initiatief om ze uit te trekken. In dat boek lijkt de verteller zich nogal eens te herhalen. Ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dat hoor je steeds weer opnieuw. We hebben het al vaker die verhalen wel gehoord. Dus lees je ook een beetje overheen hoe God zichzelf benoemt. Wat voor een titel hij voor zichzelf heeft. Maar als je goed luistert, zitten daar weer verschillen in. En dat is altijd belangrijk, de verschillen te zien in zo'n tekst. Want hier in dit hoofdstuk herinnert God, of de verteller, wie zal dat zeggen, dat God zich benoemt met de naam El Shaddai. Dat is Hebreeuws en dat betekent de Almachtige. Een Rotterdamse havenarbeider zou zeggen, God Almachtig, ja, die dus. Of Deus Omnipotens, zou de pastoor van de basiliek hier in Schiedam zeggen. En dat klinkt dus heel plechtig en dat is eigenlijk hetzelfde. God Almachtig. Een Jood zegt het weer anders. Die zegt dan de Heilige, hij zij geprezen. Hij gebruikt daarvoor een naam van God die hij eigenlijk niet eens uit mag spreken. En dan staat er J-H-W-H. Wij zeggen dan Yahweh, maar dat zeggen Joden niet. Die gebruiken daarvoor een omvloerste titel als de Heilige, hij zij geprezen. Je kunt het Hebreeuws proberen te vertalen daarmee als degene die erbij was, zoals die er al bij is geweest. Nou, dat is een omschrijvende titel. Dat is een andere naam van God. God de Almachtige, God de Almachtig, of God die erbij zal zijn. En die naam die was tot nu toe niet in gebruik, suggereert de verteller van Exodus. Maar als je dan een beetje doorbladert in die Bijbel, dan merk je dat dat niet klopt. Want het verhaal gaat al veel verder door in Genesis 12, met de roeping van Abraham. Dan wordt God omschreven met die titel J-H-W-H. Dus de schrijver van Exodus die vergist zich. Is dat zo? Zo spreekt Abraham God dan ook aan. Niet met Elohim. Elohim, El, dat betekent God, ook God Almachtig. Denk maar aan de moslims, die zeggen tegen God Allah, hoog verheven, eeuw. Een naam die speciaal duidt op Gods nabijheid is iets heel bijzonders, iets heel anders. Wie heeft er nou gelijk? De schrijver van Exodus of van Genesis? De rabbijnen die gaan ons voor in de wetenschap dat geen één woord in de Bijbel er zomaar staat. Bij toeval of uit vergissing of dat ze vergeten zijn dat ze het al gebruikt hebben. Elk woord staat op een speciale manier genoemd. Dus alle namen hebben ook een betekenis op deze bijzondere plek. Verschillen in de namen van God als de eeuwige of de ene of God of de Heer. Of almachtige, ze hebben allemaal een zin en betekenis in de context waarin ze gebruikt worden. God als de almachtige, dat verwijst naar grootheid en verhevenheid van God. Al de moslims die steeds roepen, Allahu Akbar, dat heeft daar iets mee te maken. Zijn verhevenheid, wat je daar ook bij voor moet stellen. In tijden van secularisatie is dat trouwens wel een beetje lastig, want er verdwijnt, is God gaandeweg wel een beetje verdwenen uit het publieke domein en stelt hij niet zo heel veel meer voor in zichtbaarheid en herkenbaarheid. Wat moet je nog in de tijd met al die dictators die zich achter elkaar presenteren, nog iets met Gods almacht? Wat doet die daar nog tegen? Die pakken God voortdurend met hun spel en met hun verderf in. Hoe kun je nog een almachtige God op het spoor komen in het krachtenveld van de volkeren die op dit moment en de machten die op dit moment bezig zijn om de wereld en haar grondstoffen in bezit te nemen en elkaar te verdelen en de volkeren die daarbij woonden en die eigenlijk de eigenaars waren, gewoon het veld in te sturen? Jammer dan. Wat doet die God eraan? Of beter nog, waarom doet die God niks? En laat hij de machten schuren en stoten en de kwetsbare mensen verpletteren met hun grootse ijdele praat? Je hebt vast ook wel gekeken naar die beelden uit de Oval Office in Washington. En je zit toch met je tenen gekromd wat er allemaal gebeurt. Ijdele mannen met ijdele praat. En die denken met één telefoontje de wereld te kunnen regeren. Nou, zo gaat dat niet. Die andere naam van God, JHWH, staat op zijn onbegrijpelijke nabijheid. Een veel zachtere naam. Die doe je niet met een grote mond, spreek je die, maar die klinkt bijna omvloerst. Die naam staat voor een nieuwe dimensie van Gods aanwezigheid. Hij is erbij als je het nodig hebt. Alleen altijd anders dan je denkt. Je dacht ineens aan zo'n ouderwetse psalm. Weet je nog, vroeger, maandagmorgen, dan ging je naar school. En als je er bijna was, een psalmversje nog even gauw leren. En als kind leer je zulke dingen heel snel. Al die ouderwetse psalmen die je nog in je hoofd staat. Het verbond van Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. U kent het vast nog wel. Zo'n zin blijft in je hoofd. En dat is winst, want als je even niks te zeggen hebt en je geloof uit je handen valt, heb je nog zo'n zin bij de hand. Psalm 105 is het trouwens. God, voor theologen en filosofen is hij de zijnde, het opperste wezen, de andere, de eeuwige. Maar word je daar warm van? Ervaar je dan ook iets als wat je omvloert en omringt en je steunt en kracht geeft? Is die daarmee aanspreekbaar? Of moet je de God hebben die je vriend wil zijn, zoals van Abraham? Hij is je vriend. Dan gaat het verhaal verder bij Mozes. In 7 stevige werkwoorden kondigt de schrijver, of beter nog, kondigt God zelf aan, wat er allemaal gaat gebeuren. In onze vertaling is dat een beetje weg. Maar eigenlijk moet je het Hebreeuws erbij hebben om op volgorde precies al die werkwoorden te kunnen lezen. Onze vertaling rommelt dat een beetje weg. Eigenlijk staat er achter elkaar als een soort van heipalen in de grond. Ik zal jullie uitleiden. Ik zal jullie redden. Ik zal jullie loskopen. Ik zal jullie nemen. Ik zal jullie tot een God zijn. En je zal weten dat de Heer jullie God is. En ik zal je brengen naar het land waarvan ik gezworen heb. Enzovoort, enzovoort. 7 werkwoorden. Hemelse donderslagen. Kijk, die God zoals die ook in het Kremlin, althans dat denken ze dan, daar wordt vereerd met talloze iconen en met wier ook en heel veel kaarsen. En de God in het Oval Office, want ook daar zijn ze buitengewoon vroom en overtuigd dat God de sterke steunt en de machtige betaalt. Aan die God hebben die vertrapte zielen helemaal niks. De mensen in Gaza, of in Oekraïne, of in Libanon, of al die andere landen, noem maar die vergeten landen op. Mensen die elke dag opnieuw worden bepaald met de meedogenloosheid van de hebbers, de bezitters en de houders. Ach, laten we er maar over ophouden. Laten we elkaar niet van zondag tot zondag meer moedelozer maken met hoe het lot van de wereld zichzelf bepaalt. Nog even iets over die vijgenboom, tot trots. En kijk dan ook maar even naar die afbeelding daar beneden, die kale takken. Dat is een beeldspraak van Jezus zelf. Een vijgenboom die staat in de wijngaard, dus tussen de wijndranken in. Mooie boom met prachtige groene bladeren. Maar ja, er zit geen enkele vijg aan. Dat is op zich nog niet zo gek, want het duurt ook een poosje voor zo'n vijgenboom echt vijgen gaat geven. Dat doe je niet in 2-3 jaar. Het kan wel 7 jaar duren. Pas na 6-7 jaar, de eerste vijg. En de eerste vijgen, die laat je hangen, die zijn voor de eeuwige. Maar helaas, nog steeds geen vijgen. Dus stelt de eigenaar voor aan de wijngaardenier, hak dat ding maar om, want het wordt toch nooit wat. De verlegenheid van elke landman dat het maar niet tot vrucht zetten komt.
Die boom is het beeld van het volk van God. Mogen wij ook wel zo spelen. Het verhaal van Gods nieuwe werkelijkheid, dat het een keer wat gaat worden. Maar als er niks van gebeurt, waar geloof je dan nog van? Kan Israël zijn, kan de kerk zijn, of mensen die het woord God niet meer over hun lippen kunnen krijgen, maar toch met elkaar iets willen proberen te betekenen. In Exodus loopt het ook op niks uit. Mozes spreekt voor dovemans oren, ondanks die 7 krachtige, empathische werkwoorden. Die weigadenier, zou dat misschien Jezus zijn? Hij pleit voor geduld. Dat is een schone zaak. En inspanning ook van onze kant. De grond een beetje losser maken. Een beetje water erbij. En dan moet het toch helpen. De grond bij wijze van spreken toespreken. Door louter wachten komt dat rijk niet naar ons toe. Het laatste oordeel, dan moet de boom maar om. Want het wordt toch helemaal niks. Dat oordeel komt ons niet toe. Zeker niet zolang we zelf alleen maar hebben staan wachten of het nog wat wordt met die boom. Je moet er wel wat mee doen met die boom. Water geven, grond losser maken, toespreken, zorgen dat die boom kans krijgt. Niet talmen en wanhopen en denken dat God het allemaal wel zal oplossen. Wij zijn aan zet. Wij, machteloze Europeanen, machteloze Nederlanders, hier in dit land, in dit werelddeel, waar nog herinneringen zijn aan verantwoordelijkheid en zorg voor de wereld, het delen van brood, ook met de vreemdeling die onze poort is gekomen, het delen van de schepping met elkaar, niet om die op te eten, maar over te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Waakzaam, alert, empathisch. Het lot van de ander hangt van ons af. Dat is de boodschap van deze, de 3e zondag, onderweg naar Pasen. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. 542.
De bloemen gaan vandaag naar de heer Piet Verkade, verblijvende in de tweemaster te Maassluis, als troost. Hij heeft en bemoediging. Hij heeft even in het Franciscus gelegen afgelopen week. De bezorging van dit boeket is er reeds geregeld. De tweede bos gaat naar de heer en mevrouw van Steenis aan de Verzandlaan als felicitatie. Zij zijn vandaag 65 jaar en één dag getrouwd. Wie wil de bloemen bij hen bezorgen? Dat gaan we regelen, naderhand. Mocht u de begeleidende kaarten nog niet getekend hebben, dan kan dat nog voor het verlaten van de kerk. Dat de ontvangers van de bloemen het waarderen, blijkt uit de reacties in de zondagsbrief. De collecte. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de inloophuizen De Wissel en De Weerklank. Voor Schiedam-Noord is inloophuis De Weerklank. Is inloophuis De Weerklank en vindt u het aan het Cornelia van Zantenplein 51 in Groenoord. Ieder die dat wil kan binnenlopen om een kopje koffie te drinken, even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken of een spelletje te doen. Tevens is er allerlei informatie beschikbaar over allerlei activiteiten in de wijk. Maak er gebruik van en ga ook eens kijken en doe mee aan de verschillende activiteiten. De Weerklank is met name een ontmoetingsgelegenheid voor de bewoners in Groenoord, maar zeker ook voor u als gemeenteleden van de PG Ketel. In De Wissel aan de Broersveld 123b zijn regelmatig exposities. De diaconie ondersteunt het initiatief van de inloophuizen van harte. Doet u dat ook met uw bijdrage. De tweede collecte is bestemd voor het werk in en rond uw kerk in PG Ketel. U kunt uw giften kwijt in de collecteschalen bij de uitgang. Uiteraard kunt u het ook overmaken op de rekeningnummers van diaconie en kerk, zoals vermeld in de zondagsbrief en Schiedams Kerknieuws. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te doneren via de QR-code. Kerkrentmeesters en diakenen bevelen de collecte van harte bij u aan.
Ik dacht, u gaat nu rondhollen, maar dat gebeurt dus niet. Er wordt niet ge... Ja, nee. Misschien springen de munten wel vanzelf in de zak, wie weet. De gebede. Zullen we alvast een keer zingen? Lieve God, wat hebben we een hoop te bidden. Nu onze kranten volstaan met ellende, onzin, napraterij. En wat zijn er veel dingen die niet deugen? Laten we beginnen met de vragen dat Gij ons doordringt, dat al die nood, al dat leed, al die verlegenheid niet met een hemelse knip van de vinger kan worden opgelost. Maak ons sterk in het besef hoe gewichtig ons aandeel is in de betrokkenheid op heil en onheil van onze wereld. Zo bidden wij tezamen. Moet gaan. Hoe blijven we overeind als de meeste stemmen moeten gelden en wie een andere stem heeft zijn mond dan maar moet houden? Wie zullen er nog overeind blijven om te getuigen van hoop voor de kwetsbaren, de mensen die met moeite zichzelf hebben gevonden en hervonden, maar dat niet mogen leven, omdat de meeste stemmen daar anders over zouden oordelen? Hoe blijven mensen overeind die zichzelf niet uitleveren aan dat wat iedereen hoort te vinden? Zo bidden wij tezamen. Bidden wij opnieuw voor Oekraïne, geteisterd door zijn buren, in de steek gelaten door de grote machten, die zozeer het verschil zouden kunnen maken. Bidden wij voor Zelensky, zijn medewerkers, de burgers, de soldaten die zo moe zijn en nu met lege handen lijken te komen te staan. Geef kracht, samenhang, durf en vastberadenheid bij alle die een geweten hebben en dat niet willen verstoppen. Zo bidden wij tezamen.
Now in the hemel.
Bidden wij voor de burgers in het Midden-Oosten, opnieuw. Voor de mensen in het geplaagde Syrië, in Libanon. Wie kan er nog oplossingen verzinnen die leven mogelijk maakt voor alle partijen en alle enkelingen? Wie kan er nog een oplossing bedenken die niet direct door geweld wordt neergesabeld? Wie kan er nog een oplossing bedenken om land en toekomst samen met elkaar te delen? Zo bidden wij tezamen. En bidden wij voor de kerk. Laat zij goed bij stem mogen zijn, sprekend, zingend, getuigend, profeterend, een teken van verwachting in een grijze wereld om haar heen. Bidden wij voor wie het beleid maken in de kerk. Voor prekers, voor zangers, voor verbinders en oplossers, voor muzici en tekstschrijvers, voor zangers en speellieden en alle die zich aan het lied van verlangen willen wagen. Zo bidden wij tezamen.
Nog in de hemel.
Uit het voorbedenboek, we bidden voor het niets en niemand ontziend geweld in Gaza. Wees met het Palestijnse volk. En voor de familie van Stenis, het echtpaar van Stenis, bij hun 65-jarig huwelijksjubileum. En in de stilte van ons hart zeggen we datgene dat een ander niet voor ons zeggen kan. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden vandaag het brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren geven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Ons slotlied 837. We zien elkaar zo straks wel bij het handjes geven, maar het is ook fijn om elkaar nog even te ontmoeten in de ruimte hierachter om met elkaar een kopje koffie te drinken en nog even wat uit te wisselen. Het is toch een soort enclave hier in deze stad van groen. Wat een voorrecht om hier te mogen kerken met elkaar. Laten we gaan uit de vreugde van deze dienst in de blijdschap van de zondag. Laten we gaan als gezegende mensen om onze taak voor de week die komt te dragen. Laten we gaan met de zegen van de Heer. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.